Ook vandaag bent u weer hartelijk welkom bij deze aflevering van De Bijbel Door, gemaakt door Transworld Radio. Voor meer informatie kijkt u dan op onze website transworldradio.nl. In deze serie gaat u in 5 jaar tijd met ons de Bijbel door, van Genesis 1 tot en met het laatste vers in Openbaring 22. We lezen vandaag verder in de brief die Paulus aan de gemeente in Rome schreef. In hoofdstuk 6 begint de apostel met een stukje uitleg, om te voorkomen dat mensen verkeerde gevolgtrekkingen uit zijn brief kunnen maken. Hij had namelijk geschreven dat waar er meer zonde kwam, de genade ook des te meer werd. Maar Paulus wil wel heel duidelijk maken dat dat geen vrijbrief is om er maar op los te leven. Integendeel. Na de verzoening met God is het de bedoeling dat die rechtvaardiging ook zichtbaar wordt. Als we dus in de Here geloven, dan moeten we dat ook laten zien in ons leven. Paulus werd in zijn bediening herhaaldelijk geconfronteerd met oppervlakkig geloof, met aanhangers van allerlei dwaalleringen of met Joden die door spottende opmerkingen het onderwijs in diskrediet probeerden te brengen. En daarom zorgt Paulus ervoor dat er geen tweeërlei uitleg mogelijk is. Een gelovige is vrij van de macht van de zonde, hij is dood voor de zonde. Er is een nieuw leven begonnen, waaruit de vrucht van de heiliging tevoorschijn gaat komen. In de praktijk gaat dat nog wel eens mis, maar dat doet er niets aan af dat de zonde, de dood, dus niet langer de macht in handen heeft. Het begint niet met heiliging, het begint met vergeving en rechtvaardiging. Vanuit die basis gaat God aan het werk met een gelovige. De verbondenheid met Christus wordt zichtbaar in de doop. Samen met Jezus Christus is de gelovige gestorven voor de zonde, samen met hem opgewekt uit de doden en in hem levend geworden in God. Daarom moet de gelovige al zijn mogelijkheden gebruiken ten dienste van God. Maak uzelf een werktuig voor God. U bent immers met Christus gestorven om nu met hem te leven.
In de vorige uitzending hebben we gelezen dat de zonde geen macht meer over gelovigen heeft. Als gelovigen zijn wij dood voor de zonde. Paulus schrijft in Romeinen 6, vers 6, wij weten dat de persoon die wij vroeger waren, niet meer leeft. Die is met Christus aan het kruis gestorven. De zonde heeft niets meer over ons te zeggen. De rechtvaardiging door de Heer op grond van het werk van Christus verklaart een gelovige rechtvaardig. Dat wil zeggen, de schuld van de zonde is weggedaan, het oude is verdwenen en het nieuwe is gekomen. De gelovige is verbonden met de levende Christus en heeft een nieuwe natuur. De Heer wil een gelovige laten leven in de kracht van de Heilige Geest. Wij moeten nu ook leren te leven door en in het geloof. Luisteraar, veel christenen vertrouwen op Christus voor hun redding. En dat is een geweldige waarheid en werkelijkheid. Maar zij moeten ook op hem vertrouwen in hun dagelijks leven. Leven door geloof betekent ook dat een gelovige zich ten dienste stelt van de Heere en een geheiligd leven leeft. Daarom schrijft de apostel in Romeinen 6, vers 13, stel geen enkel deel van uw lichaam ter beschikking van de zonde, als iets waarmee slechte dingen worden gedaan. Nee, maak van uzelf een werktuig voor God, omdat u met Christus gestorven bent, om nu met hem te leven. U bent immers dood geweest en weer levend geworden. In Romeinen 12, vers 1, zegt Paulus hetzelfde met de woorden, ik zeg u daarom, vrienden, dat u zich helemaal aan God moet wijden, te meer, omdat hij u al zijn liefdevolle goedheid aanbiedt. Laat uw lichaam een levend offer zijn, heilig, zodat het een vreugde voor God is. Dat is de beste manier waarop u God kunt dienen. Laat God dan ieder deel van uw lichaam kunnen gebruiken om goed te doen. In Romeinen 6 sluit Paulus zijn eerste oproep aan de gelovigen af, om zich niet meer door de zonde te laten overheersen, met een belofte. Het is uit met de macht van de zonde over uw leven, U valt niet meer onder de wet die gehoorzaamheid eist, maar onder de genade van God. Hiermee kondigt Paulus tegelijkertijd het volgende onderwerp aan, namelijk de betekenis van de wet. De gelovigen zijn geen slaven van de zonde meer, ze hebben nu een andere Heer, de Heere God, zijn Zoon Jezus Christus en de Heilige Geest. Bovendien is de zonde ook niet meer bij machte hen onder het oordeel van God te brengen. De reden dat de zonde deze macht niet meer heeft, is gelegen in het feit dat de gelovigen niet meer onder de wet zijn. Onder de wet werden zonden toegerekend en vermeerderd. Door de wet werden zondige begeerten aangewakkerd. De wet doet zonde kennen en de wet leidt tot veroordeling. Maar de gelovigen zijn niet meer onder de wet. Door de eenwording met de dood van Christus zijn zij buiten het bereik van de wet gebracht. Nu leven zij onder de genade, dat wil zeggen, onder de liefdevolle heerschappij van de genade die hun rechtvaardig maakt en het eeuwige leven geeft. De uitdrukking, het is uit met de macht van de zonde over uw leven, geeft heel wat worsteling in het leven van een gelovige. Een klein meisje viel 's nachts uit bed en begon te huilen. Haar moeder ging naar haar toe, tilde haar op en legde haar weer terug in bed. Ze vroeg haar, waarom viel je uit bed? Het meisje zei, ik denk dat ik te dicht bij de rand lag. Het is een treffend voorbeeld hoe wij mensen vaak in zonde vallen. We leven en handelen vaak te dicht bij het randje, en dan is de kans groot dat een mens in de problemen komt en in zonde valt. De oude mens of oude menselijke natuur steekt weer de kop op. U weet het misschien nog wel uit het voorbeeld van de witte en zwarte hond die met elkaar vechten. Welke strijd moet u vandaag voeren? Ik ken mijn doorn in het vlees, maar hoe is dat bij u? Wat het ook is, breng het bij de Heere. Geef het over aan God. Is het een slecht humeur? Praat u vaak over andere mensen? Is het bij het roddelen af? En hoe is het met het rein en heilig bewaren van onze gedachten en gevoelens? Seks is vandaag een belangrijk onderwerp. De verleidingen liggen overal op de loer. Kijk uit dat ze u niet bespringen. Trekt geld en bezit aan uw leven of gaat het bij verschillende dingen niet helemaal eerlijk toe? Luisteraar, ons menselijk hart heeft altijd wel ergens een argument klaar om iets wat krom is recht te praten. Iedereen doet het toch vandaag? Of je moet ook niet te rechtvaardig willen wezen. Is er ergens iets in uw leven waarmee u op het randje ligt? Kijk uit dat u niet valt. Ja, zal iemand verzuchten, hoe doe je dat? Misschien kan Psalm 1 vers 1 helpen. Gelukkig is de mens die in de wandeling niet luistert naar de raad van slechte mensen, die niet blijft stilstaan op de weg van de zondaars en vermijdt te zitten bij hen die met God spotten. Integendeel, het is voor hem een vreugde te doen wat de Heere van hem vraagt. Paulus schrijft, laat God dan ieder deel van uw lichaam kunnen gebruiken om goed te doen. U valt onder de genade van God. Romeinen 6 vers 15. Hoe zit het dan? Mogen wij dus zondigen omdat wij niet meer onder de wet vallen, maar op de genade van God vertrouwen? U weet wel beter. Een vraag die gelovigen misschien nooit hardop zullen stellen, maar die toch in een menselijk hart kan opkomen. Maar wij mogen de genade van God in de praktijk van het dagelijks leven niet misbruiken. Het leven van een christen is niet gelijk aan het volgen van bepaalde regels en wetten. Niet-christenen noemen het principes, waarden of normen. Een mens komt ermee door het leven, maar vindt of verwerft er geen vrede met God mee. Ook niet-christenen kunnen naar menselijke maatstaven hoogstaand, fatsoenlijk en netjes leven. Maar een christen heeft meer. Hij of zij is van Christus en houdt van hem en wil hem gehoorzamen. Jezus zegt in Johannes 14, vers 15, wie van mij houdt, zal altijd volgens mijn geboden leven. Praktische heiliging voor een christen is gehoorzaamheid aan Christus. Het is dan niet alleen belangrijk hoe een mens wandelt, maar ook waar. Wandelt u in het licht met Jezus? Dan kunt u nergens komen waar Hij niet kan zijn. Luisteraar, een christen kan maar niet doen waar hij zelf zin in heeft. Hij is niet meer van zichzelf, maar van Christus. In zijn brief aan de christengemeente van Galatië maakt Paulus duidelijk dat er drie manieren zijn waarop een mens kan leven. Ten eerste kan een mens leven naar de wet. In de tweede plaats kan een mens leven in losbandigheid. En in de derde plaats kan een mens leven in de vrijheid van Christus. Dit laatste wil zeggen dat een gelovige gehoorzaam is aan de Heer Jezus Christus en zich toewijdt aan Hem. Romeinen 6, vers 16. Als u bij iemand als slaaf in dienst komt, moet u doen wat hij zegt. Hij is de baas over u. Of de zonde is uw meester, met het gevolg dat u de dood tegemoet gaat, of God is uw meester, met het gevolg dat u vrijgesproken wordt. Na de krachtige afwijzing van een onverschillige houding ten aanzien van de genade van God, beroept Paulus zich opnieuw op de geloofskennis van de Romeinse gelovigen. Paulus gaat ervan uit dat in het onderwijs dat zij hebben ontvangen, aandacht is besteed aan de uitspraken van de Heer Jezus, zoals we die vinden in Matteüs 6 en Johannes 8. Niemand kan twee heren dienen, en iemand die de zonde doet, is een slaaf van de zonde. De regel die Paulus hieruit opmaakt is, als u bij iemand als slaaf in dienst komt, moet u doen wat hij zegt. Daarbij ligt de nadruk op slaaf. Een mens is niet vrij, maar staat altijd onder bepaalde verplichtingen. Zijn keuze is bovendien beperkt tot maar twee mogelijkheden. De zonde is uw meester, of God. Het resultaat van het eerste is de dood, en van het tweede Gods rechtvaardigheid. Een mens kan wel denken dat hij vrij is en alleen zichzelf kan dienen, maar dan wordt hij toch een slaaf van de zonde. De Heer Jezus zegt in Johannes 8, vers 34, vergis u niet, ieder die zondigt is een slaaf van de zonde. Het brengt ons tot een persoonlijke vraag. Is Christus werkelijk vandaag onze meester? Omdat de mens netjes leeft en geen dingen doet die de wet van God verbiedt, wil dat nog niet zeggen dat hij of zij een christen is of als christen leeft. Een christenleven is een leven waarin Christus wordt gehoorzaamd. Jezus zegt in Johannes 14, vers 21, wie mijn geboden kent en zich eraan houdt, houdt van mij. Wie van mij houdt, zal ervaren dat mijn Vader ook van hem houdt. Ik zal van hem houden en hem duidelijk laten zien wie ik ben. Romeinen 6, vers 17. Vroeger was u een slaaf van de zonde, maar God zij gedankt, toen u hoorde wat er over Christus werd verteld, hebt u dat met een dankbaar hart aangenomen. Voordat de christenen in Rome gelovig werden, waren zij slaven van de zonde. Hun hart was vol van duisternis. Maar die tijd is voorbij. De zonde heeft geen macht meer over hen. Hun nieuwe situatie wordt ook nu gekenmerkt door gehoorzaamheid, maar heeft een ander karakter. Het gebeurt met een dankbaar hart. Dat wil zeggen niet gedwongen, zoals onder de slavernij van de zonde. Zonde zuigt, trekt en overweldigt de mens. De gelovigen zijn gehoorzaam geworden aan een onderwijs waarin geloof en genade centraal staan, en leven er ook naar. Romeinen 6, vers 18. Nu u van de zonde verlost bent, staat u in dienst van de rechtvaardigheid. Vroeger waren de gelovigen slaven van de zonde. De werkelijke vrijheid is de vrijwillige dienstbaarheid aan God en Christus. Verlost van de zonde leven de gelovigen in dienst van de rechtvaardigheid, dat wil zeggen voor God, door zijn wil te doen. Romeinen 6 vers 19. Met dit voorbeeld van de slavernij wil ik duidelijk maken wat ik bedoel. Vroeger hebt u uw lichaam gebruikt voor allerlei zonde en losbandigheid. Zo moet uw lichaam nu in dienst staan van de rechtvaardigheid. Dan zult u aan God zijn toegewijd. Paulus verontschuldigt zich voor zijn vergelijking. Hij heeft op menselijke wijze gesproken over slavernij aan de gerechtigheid vanwege de menselijke zwakheid. Anders begrijpen zijn lezers hem niet. Paulus wil hen laten zien dat ze ernst moeten maken met de verplichting om hun lichaam in dienst van de rechtvaardigheid te stellen. Als zij dit doen, is het resultaat toewijding aan God en heiliging. Daarbij is heiliging enerzijds een werk van de Heere door de kracht van de Heilige Geest in de gelovigen, en anderzijds een opdracht voor de gelovigen. In Johannes 8 vers 31 tot en met 34 zegt Jezus tegen de Joden die in hem geloofden: als u zich houdt aan wat ik zeg, bent u werkelijk mijn leerlingen. Dan zult u de waarheid kennen en door de waarheid bevrijd worden. Wij zijn nooit slaven geweest, zeiden zij. Wij stammen van Abraham af. Hoe kunt u dan zeggen dat wij bevrijd moeten worden? Vergis u niet, antwoordde Jezus. Ieder die zondigt is een slaaf van de zonde. Deze woorden van Jezus zetten ons stil bij ons eigen leven. Uw, jouw en mijn leven, wie is onze meester? Bent u een slaaf van de zonde? Verslaving neemt in onze maatschappij hand over hand toe, en er wordt heel wat geïnvesteerd in hulpverlening. Een mens moet uit de slavendienst verlost worden door Christus en zich in dienst van de rechtvaardigheid stellen. De Heer Jezus zegt dat een ieder die de zonde bedrijft een slaaf van de zonde is. Romeinen 6 vers 20. Toen de zonde uw meester was, had de rechtvaardigheid geen vat op u. Paulus gaat nog even door met het beeld van de slavernij. Toen de gelovigen nog slaven van de zonde waren, had de rechtvaardigheid geen vat op hen. Dat wil zeggen, zij dienden God niet en bezaten ook zijn rechtvaardigheid niet. Romeinen 6 vers 21. En wat was daarvan het resultaat? Dat u dingen deed waarvoor u zich nu schaamt, dingen die uitlopen op de dood. Paulus roept de herinnering aan het zondige verleden van de gelovigen wakker. Wat voor resultaat hadden jullie toen? Net als in Galaten 5, waar het gaat over de vrucht van de geest, denkt Paulus bij het woord resultaat aan allerlei uitwassen van slechte gedachten, woorden, daden en gewoonten. Ook uit het vervolg wordt dat duidelijk met de uitdrukking dat u dingen deed waarvoor u zich nu schaamt. Daarbij is het definitieve einde waar het op uitloopt de dood. Opnieuw gaat het hier om de eeuwige dood, de eeuwige straf, die volgt op het oordeel, het tegenbeeld van het eeuwige leven. Romeinen 6 vers 22. Maar u bent nu verlost van de zonde en u staat in dienst van God. Het gevolg daarvan is dat u nu bij God hoort en eeuwig leven krijgt. Tegenover het vroeger van de slavernij van de zonde staat het nu van het verlost zijn van de zonde. De gelovigen zijn van de slavernij van de zonde vrijgemaakt. Het eerste deel van vers 22 lijkt sterk op vers 18. Vanzelfsprekend sluit het dienen van God het doen van de rechtvaardigheid in. Het dienen van God betekent tegelijkertijd echte vrijheid. In Johannes 8, waar we al eerder stukjes uit hebben gelezen, zegt de Heiland: als u door de Zoon van God wordt bevrijd, zult u werkelijk vrij zijn. Ook Petrus bevestigt dat in 1 Petrus 2 vers 16. Wij zijn vrije mensen, maar die vrijheid geeft ons niet het recht om kwaad te doen, want wij zijn dienaren van God. Bovendien is het dienaar van God zijn niet oneervol en ook niet te vergelijken met het werk van een slaaf. Het Griekse woord voor slaaf is doulos en wordt in het Nieuwe Testament regelmatig vertaald met dienaar of dienaren. Paulus en zijn medewerkers noemen zich bijvoorbeeld in Filippenzen 1 vers 1 Paulus en Timotheus dienaren van Christus Jezus aan alle gelovigen in de stad Filippi en hun leiders en diakenen. In het Grieks staat voor dienaren van Christus slaven van Christus Jezus. Ook in vers 22 wordt over gevolg, lees resultaat, gesproken. Dit resultaat bestaat, in tegenstelling tot het gestelde in vers 21, uit goede gedachten, woorden, daden en een goed karakter. Dingen die leiden tot heiliging, dat wil zeggen, zij draagt bij tot het proces van heiliging en aan de heiliging en toewijding die daarvan het gevolg is. Net als in het vorige vers wordt gesproken over een einddoel dat de gelovigen voor ogen hebben, namelijk het eeuwige leven. Paulus bedoelt daarmee het eeuwige leven dat de gelovigen zullen ontvangen bij de komst van de Heer Jezus. Over wat er zal gebeuren met de gelovigen die voor de wederkomst van Christus sterven, heeft Paulus aan de christengemeente van Thessalonica geschreven. In 1 Thessalonicenzen 4 vers 13 tot en met 5 vers 4 lezen we: over wat er gebeurt met de christenen die sterven, willen wij u niet in het onzekere laten. U hoeft over hen geen verdriet te hebben, zoals de mensen die zonder hoop leven. Want zoals wij geloven dat Jezus na zijn dood weer levend is geworden, geloven wij ook dat God de gestorven christenen met Christus zal laten terugkomen. Wat wij hier zeggen is het woord van de Heere. Wij, die bij de terugkeer van de Heere nog leven, zullen hem niet eerder tegemoet gaan dan de gestorvenen. Want als het signaal klinkt, als een van de voornaamste engelen zijn stem laat horen en de trompet van God schalt, zal de Heere zelf uit de hemel neerdalen. Dan zullen de gestorven christenen eerst opstaan en daarna zullen wij, die op dat moment nog leven, met hen in de wolken worden opgenomen om de Heere in de lucht te ontmoeten en altijd bij hem te zijn. Met dit nieuws kunt u elkaar troosten en bemoedigen. Ik hoef u niet te schrijven wanneer en onder welke omstandigheden dit allemaal zal gebeuren, vrienden. U weet immers dat de grote dag van de Heere geheel onverwacht komt als een dief in de nacht. Terwijl de mensen zeggen, er is rust en vrede, er dreigt geen enkel gevaar, zal de vernietiging hen plotseling overvallen, zoals de weeën een zwangere vrouw. Ze zullen nergens heen kunnen vluchten. Broeders en zusters, u leeft echter niet in het donker. Die dag zal u niet overvallen als een dief. Kijk naar die dag uit en blijf nuchter. We gaan terug naar het laatste vers van Romeinen 6. Romeinen 6 vers 23. De zonde betaalt een hard loon, de dood. Maar de genade van God geeft wat niemand verdient. Eeuwig leven met Christus Jezus onze Heere. Paulus sluit zijn onderwijs over het dienen van de rechtvaardigheid af met een laatste opmerking over het einddoel, het eeuwige leven. Het loon van de zonde is de dood. Het betekent, het loon dat de zonde als machthebber uitbetaalt aan haar slaven, is de dood. Het was in de Romeinse wereld niet ongebruikelijk dat huisslaven voor hun werkzaamheden een klein loon kregen. Een soort van zakgeld voor hun persoonlijke uitgaven. Ook is het mogelijk om bij het woord loon te denken aan soldij, aan een soldatenloon. Het gaat dan om de soldij in het leger van de zonde. Met de dood is de eeuwige dood bedoeld. In 2 Thessalonicense 1 vers 9 en 10 lezen we wanneer dit loon van de zonde wordt uitbetaald. Dat zal gebeuren wanneer de Heer Jezus met zijn sterke engelen uit de hemel komt en in een laaiend vuur laat zien wie hij is. Dan zal hij allen straffen die niets van God willen weten en hun oren dicht houden voor het goede nieuws van onze Heer Jezus. Hun straf zal de eeuwige veroordeling zijn. Zij zullen voorgoed van de Heere en zijn ontzagwekkende macht gescheiden worden. Dat zal gebeuren op de grote dag, waarop hij komt om geëerd te worden te midden van hen die hem toebehoren en bewonderd te worden te midden van hen die op hem vertrouwd hebben. En u zult erbij zijn, omdat u hebt geloofd wat wij over hem hebben verteld. De Heer is niemand iets schuldig, maar hij schenkt genade die bestaat in eeuwig leven. Dit eeuwige leven is in Christus Jezus onze Heer. Door hem is de genade en de rechtvaardigheid, waarvan dit leven een gevolg is, beschikbaar geworden. Verder rust dit eeuwige leven in de opstanding en verheerlijking van de Heer Jezus. Immers, door hun geloofsverbondenheid met hem zullen de gelovigen worden zoals hij. In de volgende uitzending lezen we Romeinen 7 vers 1 tot en met 6.
U heeft geluisterd naar De Bijbel Door, in het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio. Een programma waarin we in 5 jaar tijd de hele Bijbel doorgaan. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u contact met ons opnemen. Tijdens kantooruren kunt u bellen op 0342-478432. 0342-478432. Ook kunt u een e-mail sturen naar debijbeldoor@transworldradio.nl. En natuurlijk kunt u ook via de post ons bereiken. TWR, postbus 371, postcode 3770, AJ in Barneveld. Dit programma werd gepresenteerd door Cor Weda en Ike André. Techniek was in handen van Odin van Voerkom. En wij allemaal bedanken u voor het luisteren. Graag tot de volgende keer.